Goedemorgen allemaal. Ik wou vanmorgen een stukje lezen. Ik begin bij een stukje uit het laatste bladzij van het boek. Zo lees ik de boeken altijd. En als het laatste bladzij niet mooi is, dan stop ik ermee. Dus ik begin nou met de laatste bladzij. Hoofdstuk 2, Openbaring in hoofdstuk 22. En dan begin ik bij vers 8. Daar zegt Johannes, die het allemaal, al die visioenen gezien heeft, die prachtige beelden, daar zegt hij dit. Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van de engel die me deze dingen liet zien, om hem te aanbidden. Maar hij zei, doe dat niet. Ik ben een dienaar zoals jij en je medeprofeten. En zoals degene die zich houden aan wat er in dit boek geschreven staat. Je moet God aanbidden. Verder zei hij tegen me, houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij. Wie onheil aanricht, zal nog meer onheil aanrichten, en wie onrein is, zal nog onreiner worden. Wie goed doet, zal nog meer goed doen, en wie heilig is, nog heiliger worden. Ik kom spoedig, en ik heb het loon bij me, om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen, zij kunnen over de levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan. Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst voor iedereen die de leugen koestert en naar handelt. Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralen, de morgenster. De geest en de bruid zeggen, kom. Laat wie luistert zeggen, kom. En laat wie dorst heeft komen. Laat wie dat wil, vrij drinken van het water dat leven geeft. Tot zover dit gedeelte. En waar het mij vooral ook om gaat, dit gedeelte, dit laatste boek. Daar staat vers 12, dat is, zie, ik kom spoedig. En ik heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Dat is niet een zak geld of een zak snoep voor de kinderen. Nee, daar is Jezus eigenlijk, die is hier eigenlijk de rechter die komt. En hij komt met gerechtigheid. Dat is zijn loon dat hij komt brengen op deze wereld. En zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zij zullen loon ontvangen. Zij zullen vol worden van die gerechtigheid. Dat is wat hier eigenlijk bedoeld wordt. En dat is ook het verband wat ik in de prediking heb. En dan wil ik even lezen een stukje uit, eens kijken, uit Matteüs. Matteüs 5 en 6, hè, dat gaat over de bergreden. En midden in die bergreden. Daar staat er niet in. Ik heb zo in de loop van de week, dan groeit zo'n preek en dan komen er allerlei dingen bij. Dus ik heb dit er niet in staan. Dus tenminste niet op de beamer. Dus moet je maar even lezen of meelezen. Dat is Matteüs 6, vers 16. Dat gaat over het vasten. Daar betreft het altijd goed dat je een Bijbel bij hebt. Dan kun je ook eens dingetjes aantekenen, hè, aanstrepen. Vroeger hadden we een zangbundel. En die zangbundel, ik kende alle liederen bijna. Ik wist precies welk lied mooi was en welk niet lied. Overal stond een kruisje of een kringetje of een uitroepteken. He, dat wist precies. Met die beamer, ik weet niks meer. Ik weet niks meer. Nee, ik moet dan Annie vragen, welk lied is dat en dat? Nou, zij weet het gelukkig. Maar goed, zoals met de Bijbel misschien ook wel een beetje. Dus neem die Bijbel mee en koester die Bijbel, zet er strepen bij, zet er uitroeptekeningen bij, hè, zet er kleurtjes bij, dan onthoud je tenminste waar iets staat en wat belangrijk is. Nou, goed, Matteüs 6 vers 16, daar staat dit. Wanneer jullie vasten, zet dan niet een somber gezicht, en als de, zoals de huichelaars, want zij doen dit om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie, ze hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent. Alleen je vader die in het verborgen is en jullie vader die in het verborgene ziet, die zal je ervoor belonen. Het vasten. En ja, het is vandaag zondag en aanstaande woensdag. Dan begint eigenlijk de 40 vastenperiode. Hè? Dus daar wil ik ook een beetje het even over hebben. Dat vasten wat Jezus hier noemt, hè, als je meedoet, hè, je krijgt straks ook een kalender van het kerk, die wordt uitgedeeld, een scheurkalender, de 40 dagen vastentijd, en het thema is opstaan. Hè, dus blijf niet zitten, maar ga opstaan. Dat is een beetje het thema. Tjerk zal het straks nog wel uitleggen, denk ik. Oh, Jan Volker, die zal straks uitleggen precies wat je doen moet, wat je niet doen moet. Maar ik zal er ook iets van zeggen, wat de bedoeling is. Het vasten wat Jezus hier noemt, ook al die 40 dagen die nu komen, dat staat niet los van de gerechtigheid. Dat staat midden in het hoofdstuk 5 en 6 van Matthäus, de bergreden, en het gaat echt over gerechtigheid. Daar staat ook dat gebed in van Jezus, Heer, laat uw koninkrijk komen. En zalig zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Dus daar gaat die 40 dagen ook een beetje over. Woensdag 1 maart, dan begint dat. En de vastentijd, die herinnert ons juist, vooral die 40 dagen, die herinnert ons aan het verhaal in de Bijbel waar Jezus 40 dagen in de woestijn is en daar 40 dagen niet eet. Dat is die verzoeking in de woestijn en dat vasten in de woestijn. Zo is Jezus zijn bediening ook begonnen. De vastentijd, ook in Nederland, is vaak een katholieke traditie geweest. Wij kennen als protestanten, kennen we dat vasten eigenlijk niet zo goed. Tijdens de beeldenstorm zijn de beelden eruit gegooid, maar ook heel veel tradities. Gelukkig zijn er nog tradities gebleven. Tradities, de dingen die in de Bijbel beschreven staan ook. Het avondmaal, de doop. Heel duidelijke, zichtbare tekenen die waar je iets kunt beleven van dat geloof. Hè, waar je iets kunt leren ook van dat geloof. Dat is allemaal gebleven. In de katholieke wereld is het na het carnaval. Woensdag, dan begint de vastentijd. Dat is, in de katholieke kerk, daar is meestal ook die woensdag is daar een speciale dienst. En dan in die dienst, dan kunnen de kerkgangers, die kunnen ook naar voren. En dan kunnen ze naar de priester toe gaan. En de priester die heeft dan een bakje met as heeft hij bij zich. As van een, en dat zijn van de gebrande palmtakjes zijn dat. En dan kunnen ze naar voren komen en dan krijg je een kruisje, krijg je zo op je hoofd geschilderd. Ja, een kruisje van as. Dat is zo gebeurt het daar. Dat is gezien? Ja, dat is zo, maar zo gebeurt het. Ik weet niet of, misschien deed de priester wat netter hoor, als ik. Dat kan. Zit hij een beetje goed? Kijk dan, nou goed. Maar zo gaat het dan. Hij doet het met de woorden van, uit as zijt gij gekomen, tot as zult gij wederkeren. En dat is een variant op de Bijbelse tekst. Uit stof zijt gij gekomen en tot stof zult gij wederkeren. Dat is wat ermee bedoeld wordt. Het is een teken van sterfelijkheid. De eindigheid van ons mensen. Maar het wijst tegelijk naar het kruis. Daarom is het ook een kruisje. De dood van Christus en zijn opstanding. Daar wijst het ook naar. Dus er is hoop. Dat geeft het ook aan. We zijn sterfelijk, we zijn eindige mensen, maar er is hoop. Kijk, wij zijn in de gereformeerde kerk zijn wij vooral opgevoed met het woord. Alleen het woord, dat mocht er blijven staan. In de protestante kerken, daar staat alleen maar een preekstoel. Dit is het enige wat er staat. geen beelden of wat dan ook. Dat is het woord, dat moet het doen. Is natuurlijk helemaal waar, alleen het is ook ontzettend fijn om iets te beleven. Iets te beleven en samen te vieren. Ik zou zeggen, onderwijskundig is dat al belangrijk, maar ook verbinding. Kijk, ik sta nou alleen met dat gekke dingje op het hoofd. Hè, maar als je dat samen doet, dan vier je samen iets. Dat is waar het om gaat. Dan beleef je ook samen iets. En dan vier je samen iets. Zo is de bedoeld. Hè, en bij het avondmaal is het natuurlijk al helemaal heel duidelijk. Je eet van hetzelfde brood. Je drinkt van dezelfde beker. Hè, en we delen samen in die overwinning van Jezus Christus. Dat geeft een enorme verbinding. We horen bij elkaar. We zijn één gezin, we zijn kinderen van één vader. Eigenlijk, en dat zeg ik net als het kruisje op het voorhoofd. Hey, je hoort bij de vader, je hebt hoop door de vader. Natuurlijk loop je voor joker met zo'n kruisje, hè, maar ik zal hem er ook weer afhalen, anders leidt het alleen maar af, hè. Ja. Nou, een beetje verdwenen zo. Kijk eens aan. Goed zo. Maar dat kruisje, hè, je kunt zeggen, als je dat niet wil dragen, dan de vraag is, ben je nederig genoeg? Ben je nederig genoeg om te erkennen dat je sterfelijk mens bent? En dat je maar weinig over je eigen leven te beschikken hebt. Ben je nederig genoeg om dat te erkennen? En dat je in de dood al helemaal niets te vertellen hebt. Dat is uiteindelijk, dat moet je erkennen. Kijk, je kunt wel heel stoer doen. Ja, de dood hoort bij het leven. Maar ik ben de dood benauwd voor. Maar dat zeg ik niet, ben je mal. Ik zeg gewoon heel stoer, het hoort bij het leven hoor. En dat kruisje, dat betekent, ben ik nederig genoeg om te erkennen dat ik niet zoveel te vertellen heb over mijn eigen leven. En dat die dood, dat het zwarte gat, dat het er wel degelijk is. Maar hij, de gekruisigde, de opgestane Jezus Christus, die heeft de dood overwonnen. Daar ben ik afhankelijk van, op dat punt. Hij heeft dat zwarte gat, heeft die weggenomen. Er is hoop, er is leven. Dat is dat kruisje. En ben ik nederig genoeg om dat te erkennen? Dat is eigenlijk waar het om gaat. Hoe sta je in dat leven? Ik ben afhankelijk van hem. Hij heeft me gered. Hij heeft dat zwarte gat weggehaald. Een weergaloze redding. Ja toch? Het is toch een weergaloze redding als je daarover denkt. Sita heeft een begrafenis meegemaakt. Wat triest. Gelukkig dat je die opa geloofde. Hè? Dat hij geloofde. Hè, dat er hoop is. Maar als je niet gelooft, geen hoop hebt, wat is dat dan triest? Wat is dat dan moeilijk te aanvaarden dat zo iemand weg is? Dat je zo iemand moet verliezen. Maar Jezus die heeft dat zwarte gat weggehaald. We hebben hoop, we hebben leven. De loodzware last is van ons afgenomen. En in plaats daarvan, we hebben net gelezen, hebben we een met geen pen te beschrijven toekomst voor ogen. Een wereld waar gerechtigheid woont. Jezus, die brengt weer de gerechtigheid volop op deze aarde, op deze wereld. Een geweldige toekomst. Voor onze wereld waar we op wonen. Nou, die 40 dagen vastentijd, en ook die kalender, die wil dat je daarover gaat bezinnen. Hoe kan ik die blijdschap, die vreugde, die weergaloze overwinning, hoe kan ik daarmee leven, hoe kan ik die uitdelen? Hoe kan ik daar wat van laten zien? Hoe kan ik een stukje meewerken aan die gerechtigheid in deze wereld? Opstaan, moet je daarvoor niet blijven zitten, opstaan. Het delen met anderen. Vasten, dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Hè? Als je deze 40 dagen, als je daar gaat vasten, dan kun je dat doen op verschillende manieren. Je kunt natuurlijk zeggen, ik ga op water en brood leven. Nou, ik weet niet of het zo gezond is. Hè? Maar ik zou beginnen te zeggen, doe vooral niet te gek. Als je aan vasten gaat, doe vooral niet te gek. Hè, flauwvallen op je werk, dat is geen optie. Hè, dat moet je eigenlijk voorkomen. Dus dat moet je niet doen. Veel mensen die vasten op een vrij eenvoudige manier. En toch een belangrijke manier. Die periode geen luxe dingen. Hè, geen luxe etenswaren. Geen wijn. Is geen vlees of in ieder geval minder vlees. Geen snoep of andere lekkernijen. En niet roken. Is ook belangrijk. En het mooie van het laatste is, dan hoef je ook niet weer te beginnen als je dat 40 dagen volhoudt. Dus twee vliegen in één klap. Zo kun je het doen. Zo kun je het doen. Maar ik heb ook wel eens iemand gehoord die zegt, ik wil mijn hoofd leegmaken. Ik wil mijn hoofd leegmaken. En dat is ook heel belangrijk. Dat vind ik heel belangrijk. Je hoofd leegmaken. Leeg worden, tijd creëren om te ontvangen. Als je hoofd vol is met andere dingen, hoe moet je dan nog wat ontvangen? Maar als je hoofd leeg maakt, als het ware creëren om te ontvangen. Dat is eigenlijk wat hij bedoelt. Je hoofd leegmaken. En ja, dat is moeilijk in onze tijd. Misschien was het vroeger makkelijker. Ja, weet je, dan moet je wel een poosje misschien offline worden. Ja, en niet de hele avond achter die computer kruipen. Of voor de tv hangen. Want dan raakt het hoofd nooit leeg. Dan kun je nooit bezinnen op die gerechtigheid die Jezus kon brengen en die hij zelf gebracht heeft. En hoe je daar zelf in betrokken kunt worden. Dan moet je echt eens je hoofd leegmaken om daarover te denken en daar je over te bezinnen. Daar gaat het om. Je kunt natuurlijk ook een goed boek lezen. Hè? Een goed boek. Bijvoorbeeld Augustinus. Ja, een preek van Augustinus lezen. Ja? Ja, maar ook een preek van Jan Volkert. Die is nog zwaarder hoor. Dat kan ook. Maar je kunt ook naar de boekenwinkel gaan. Naar de boekenwinkel gaan hier. Of de bibliotheek. Ze hebben heel veel goede boeken. Heel veel goede boeken. En zodat je kunt bezinnen. Wat kan ik bijdragen in deze wereld? Wat kan ik bijdragen aan die gerechtigheid? Als je op die manier vast, dat je tijd maakt om je te bezinnen, dan zal je geloof rijker worden. En daar gaat het eigenlijk om. Dat je geloof rijker wordt door deze 40 dagen. Ik heb mijn leven lang nodig om het mysterie van Pasen te doorgronden. En ik denk dat ik daar in al één leven niet genoegen heb. Om dat mysterie helemaal te doorgronden. Maar met die 40 dagen, met die 40 dagen krijg ik als het ware een nieuwe herkansing om daarover na te denken. Om daar verder over door te denken. Wat betekent dat? Probeer zo eens met deze kalender om te gaan. Die wil je daarbij helpen. Probeer zo deze 40 dagen eens mee door te gaan. Je kunt natuurlijk zeggen, ach, ik leef al heel sober. En dat is prima. Prima. Alleen, daar gaat het niet om. Het gaat uiteindelijk niet om het sobere leven. Het gaat erom dat je tijd maakt om je op Christus te richten. Daar gaat het om. Dat je tijd maakt om je op hem te richten. Op zijn gerechtigheid. Dat is wat er bedoeld wordt. En Jesaja die zegt van Jezus, groot is zijn heerschappij. Aan zijn vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. En er staat er van Jezus, daarvoor zal hij zich beijveren. Juist voor dat recht. Daarvoor beijvert hij zich. En daarom zegt hij ook in de Openbaring, ik kom spoedig. En mijn loon, mijn gerechtigheid is bij me. Daarvoor beijvert hij zich. En hij wil dat niet alleen doen, hij wil u daarbij gebruiken. Om zo die gerechtigheid in deze wereld te stellen. De organisatie TEER, hè, die heeft deze kalenders uitgegeven. En Thierry zal ze straks uitdelen. Maar die wil ons juist stimuleren. Stimuleren om daarmee, ja, om daar iets mee te doen. Op te staan. Op te staan. De tranen te drogen van hen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Dat is eigenlijk waar het om gaat. De tranen drogen. Zoals Jezus ook de tranen droogt. Mensen die vervolgd worden, onderdrukt, mishandeld, in de steek gelaten, onderuitgehaald, uitgebuit. Dat is die tranen. Die moeten gedroogd worden. En daar mogen wij bij helpen. En dat is gerechtigheid als het ware precies tegenover het kwaad. En dat is ook precies de boodschap van Pasen. De boodschap van Pasen is ook juist de gerechtigheid tegenover het kwaad. De rechtvaardige, die stond op. En voor de dood was niet langer plaats. Opgestaan, plaats vergaan. Zo was het hier. De dood had geen plaats meer. Want Jezus, de rechtvaardige, die stond op. En Paulus die juicht dan ook hè, bij de Corinthiërs. Paulus juicht niet zo vaak, maar hier juicht hij. De dood is verzwolgen in de overwinning. Dat is de tijd waar we in leven en daar mag je op bezinnen. Wat betekent dat voor mij? Hè, daar kun je toch niet blijven zitten, zou ik zeggen. Wat betekent dat voor mij, wat ik daar mee ga doen? Ik neem u even mee naar mijn vriend Job. Ja, ja, nou ja dat is natuurlijk niet Job, maar dat, nee, maar goed, laat me staan even hoor. Maar ik stel me voor dat, jullie kennen ze allemaal, jullie kennen de Amerikaanse geschiedenis goed. Nee? Nou, ik verwacht binnenkort een plaatje, daar staat Trump er ook bij. Huh? Ja. Job heeft zo, ik denk dat Job zoiets ongeveer in gedachten had. Alleen dan niet met grote uitgebeelde hoofden, maar met zijn woorden. Laat Job maar eens lezen. Kijk eens, daar staat hij in Job 19, daar staat het. O, mochten mijn woorden worden opgeschreven, vastgelegd in een inscriptie en met een ijzeren stift, gegrift met lood gevuld voor altijd in de rotsen worden uitgehouwen. Zie je, dat is wat hij ongeveer in gedachten had. Ik weet, mijn redder leeft. En hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook geschonden is, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen. Ik zal hem met eigen ogen zien en geen ander. Heel mijn binnenste smacht van verlangen. Als jullie zeggen, hoe zullen we hem vervolgen, omdat ik de wortel van het kwaad zou zijn? Vrees dan zelf het zwaard, want jullie woede is een wandaad die het zwaard verdient. Want weet dat er recht gesproken wordt. Tot zover. Dat is wat Job daar zegt. He, Job, je kunt zeggen Job die zegt dat en Job zijn woorden zijn verhoord. Of zijn verlosser, hij zegt, mijn verlosser leeft. Nou, die verlosser is gekomen. Die dag is gekomen. Jezus is gekomen. Hij heeft de dood overwinnen. Jezus kwam als verlosser. Bekleed met de gordel der gerechtigheid. Maar zo kwam die. De verlosser bekleed met het kleed der gerechtigheid. Maar hij werd een lijdende knecht. Hij werd een leidende knecht, hoewel hij rondging weldoende en genezende, allen die overweldigd waren door de duivel, werd hij toch niet geaccepteerd. Ze geloofden niet in hem. Integendeel, ze bespotten hem en ze veroordeelden hem, vooral de leiders van het volk. En Jezus kwam juist naar de armen toe, de zieken, de melaatsen, de blinden, de eenzamen, de bedroefden. Hij zag hen. Hij had oog juist voor deze mensen. Misschien mensen die niemand zag. Hij had er oog voor. Hij zag hen en hij zag hun verdriet. Maar toch, ondanks dat alles, wordt hij juist veroordeeld. Hoe kan dat? In een scherpe discussie met de fariseeën, in een confrontatie kun je best zeggen, met de fariseeën, spreekt Jezus hen aan als rechter. Dat doet Jezus niet zo vaak, maar hij spreekt hen daar aan als rechter. Hij zegt, wee jullie, schriftgeleerden en fariseeën, van het bloed van Abel en al de profeten tot het bloed van Zacharias, die is omgebracht, notabene, op het tempelplein, tussen het brandofferaltaar en het heiligdom, is hij vermoord. Tussen het altaar en het heiligdom staat hier. Denk erom, zegt Jezus, van al deze dingen zal rekenschap afgelegd moeten worden. Maar ondanks zijn strenge waarschuwing, werd ook hij, net als die profeten, net als die Abels, net als die Zacharias, werd hij opgepakt, werd hij behandeld. Stiekem werd hij gearresteerd uit angst voor het volk. En hij werd geslagen, mishandeld, bespot, vals veroordeeld. En tot slot als een misdadiger aan het kruis gehangen. Zo is de geschiedenis. U kent het. Het kwaad, je kunt zeggen het kwaad, had het weer gewonnen. Zo leek het. Dat moet je er wel bij zeggen. Zo leek het. Het kwaad had het wel gewonnen. En zo sterft Jezus. En ook hij daalt af in het dodenrijk zoals alle gestorven mensen. Afdalen in het dodenrijk. In dat rijk waar niemand iets te vertellen heeft. En daar ben ik benieuwd, hè. Als hij dan weer binnenkomt in het dodenrijk. Wat gebeurt er dan? Hoe zou dat geweest zijn? Hij komt daar binnen in het dodenrijk. Ja, niet als een geslagen hond hoor. Maar als overwinnaar, hè, zegt de Bijbel. Hij komt daar als levensvorst. In een dodenrijk. Ik zou zeggen met een verblindend licht. Het verblindend goddelijke licht. Daalt hij af in het dodenrijk. Als de levensvorst. En de Bijbel zegt daar niet zoveel over. Er zijn maar enkele teksten die daar iets over zeggen. Enkele teksten. Maar je kunt er toch wel, daar kun je toch wel iets uithalen. Meer teksten dan u misschien denkt. De eerste tekst die ik wel vaker genoemd heb, dat is natuurlijk Hebreeën 2. Waar staat, hij is mens geworden om door zijn dood af te dalen in het dodenrijk. En definitief af te rekenen met de heerser van de dood. En zo ons allemaal te bevrijden van onze angst voor de dood. Dat staat daar heel duidelijk opgetekend. Dat is er gebeurd. Er staat geen plaatje bij hoe het gebeurd is, maar ik kan me er wel een plaatje bij voorstellen. Daarom zeg ik ook, hij is als levensvorst erin binnengekomen. Met een verblindend goddelijk licht. Zo heeft hij die overste van de dood, heeft hij die gekneveld. En afgerekend. Maar Petrus die zegt er ook iets over. Petrus die zegt, hij is naar de geesten gegaan in de gevangenis. En hij heeft tot hen gepredikt. En uiteindelijk om hen voor eens en altijd bij God te brengen. Dat heeft hij gedaan, dat zegt Petrus. Zo zegt Petrus dat. Hij heeft tot hen gepredikt. Ongetwijfeld heeft hij zich bekendgemaakt wie hij was. Nou, en ik stel me zo voor dat hij dat met donderende stem daar in het dodenrijk gedaan heeft. De Openbaringen die zegt van de stem van vele wateren, de stem van vele watervallen. Nou, dat lijkt mij behoorlijk donderend toe. Dus met een donderende stem heeft hij hen aangesproken. Ik ben de opstanding en het leven. Dat zegt hij in de dood, hè? Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven. Ook al zit je nu in dit ellendige dodenrijk. Zo moet het ongeveer gegaan zijn. Als hij gepredikt heeft in het dodenrijk. tot die doden die gevangen zaten. Je zult leven als je in mij gelooft. En tot slot noem ik Paulus. Paulus die zegt ook eens iets. En dat mag je wel laten zien, die staat er weer. Dus even kijken, Efeze. Efeze 4, vers 7. Daar zegt Paulus dit. Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarin Christus geeft. Daarom staat er, toen hij opsteeg naar omhoog, voer hij de gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen. Hij steeg op, wat betekent dat anders dan hij, dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde. Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg tot boven de hemelsferen om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Tot zover. Om alles met zijn aanwezigheid te vullen. Paulus die zegt, Jezus is opgevaren en hij nam de gevangenen mee. Die gevangen mensen die in het dodenrijk gevangen zaten, zijn meegegaan. Voor eeuwig bij de Vader mogen ze zijn. Allen die daar in hem gaan geloven. Zo zegt hij dat. Ik stel me ze voor dat hij de hand reikt aan Adam. Zo stel ik me voor dat hij de hand reikt naar Adam. Adam en Eva. De kop van de slang is vermorzeld. Ik heb de kop van de slang vermorzeld. Kom, je mag mee. Je mag mee naar God. Naar Abel. Abel. Je stem is gehoord, je roepen is gehoord. Nu ben ik gekomen. Zo zal iets gezegd hebben. Nu ben ik gekomen. Kom, ga met me mee. En Job. Job, vandaag is de dag. Vandaag is de dag. Nu ben ik gekomen om te verlossen. Je mag me zien. Kijk, hier ben ik. Met eigen ogen zal ik hem zien, zegt Job. Nou, dat is dan verhoord. Met eigen ogen heeft hij hem gezien. En zo zijn ze meegegaan. Meegegaan voor om hen met Jezus. Om met eeuwig bij God te, voor eeuwig bij God te zijn. Ik vergeet er nog één. Ja, wie vergeet ik nog? Ja, ik kan het een heleboel noemen. Ja, die aan het kruis. Die misdadiger aan het kruis. Daar had hij wat aan beloofd. Heden zul je met me zijn in het paradijs. En hij nam hem bij de hand. Je mag met me zijn in het paradijs. Vandaag nog. Ik heb het je beloofd. Zo stel ik me een beetje voor. Zo mag je er ook een keer op bezinnen. Hoe zou het geweest zijn? Wat een blijdschap van de vreugde. Dat die dood, die is weg. En het leven is daarvoor in de plaats gekomen. 40 dagen lang mogen daarover nadenken. En nog wel langer hoor. Maar bedenk er 40 dagen eens over na. Hoe kan ik die blijdschap vertolken in de dingen die ik doe? Hoe kan ik die blijdschap vertolken naar mensen om me heen? In mijn eigen straat, bij mijn collega's, in mijn klas. Hoe kan ik dat vertolken daarheen? Dat is wat ik u mee zou willen geven. Ik wil afsluiten met een gedicht. Ik heb het al vaker voorgelezen. Maar wel een dik jaar geleden, denk ik. Maar ja, hoe gaat dat? Je kunt door herhaling, hè? Kun je je geloof oefenen. Mag ik je demonstrant noemen? We blijven niet zitten, maar we gaan staan. We staan op. Mag ik je demonstrant noemen? Het is trouwens een gedicht ook van Teer. Tranen. Tranen van geluk, maar ook tranen van verdriet. En daar mogen we wat aan doen. Mag ik je demonstrant noemen? Demonstrant voor Gods gerechtigheid. deel van een groeiende beweging van mensen die elke dag hun invloed vergroten om armoede en onrecht te bestrijden. Sta op, open je ogen voor armoede, ontdek de structuren van onrecht, raak bewogen voor wat je ziet, maar houd je ogen boven de golven, je hoop gericht op Jezus Koninkrijk. Dat Koninkrijk, dat is er al, en komt met recht, vrede, vreugde, en het komt er helemaal. Dat verandert je denken en je voelen. Je gaat de dingen anders doen, in je eigen leven, in je familie, op je werk, in de kerk en in je buurt. Sta op en maak alles, maak in alles Gods Koninkrijk zichtbaar. Draag bij, misschien in geld, misschien in tijd of met je stem, door te delen, te bidden en te vieren. Totdat iedereen genoeg heeft, vrede kent en vreugde vindt. Doe mee, mensen, sta op. De beweging, zodat de beweging groter wordt. Meer zout, meer licht, zijn koninkrijk steeds meer zichtbaar. Dat wil ik u meegeven. Dat wil de kalender ook deze weken met je delen. Hoe je daarmee omgaat. Amen. En dan mag de muziek naar voren komen. En dan wil ik afsluiten met jullie met een lied wat we ook wel, wat Truus zegt, dat lied zing je altijd. Nou, oké. Okay. Dat zij zo. Ik heb nog een van mijn lievelingsliederen. Thank you.
Piet, dankjewel voor het woord dat je met ons gedeeld hebt. En ja, je hebt al een paar keer gezegd, er wordt nog iets gezegd over die kalender, deze. Dat ga ik dan bij deze doen, maar eigenlijk hoef ik er niet zoveel meer over te zeggen, want Piet heeft alles al gezegd eigenlijk erover. Zometeen wordt deze kalender uitgedeeld bij de uitgang. Er is voor ieder gezin, iedere unit, zegt Jörg dan wel. Voor iedere unit is er een kalender. Dus iedereen die hier, dat geldt voor iedereen die hier is vanmorgen. Neem hem mee naar huis. Hij begint dus op 1 maart, dat is aanstaande woensdag. Voor iedere dag staat er een stukje in. Lees dat, denk erover na. En doe er, breng het ook in praktijk wat je leest. Er zit bij wat u krijgt ook nog een klein boekje. Dat kleine boekje is specifiek gericht ook op de gezinnen. Dus daarin wordt aandacht besteed hoe je ook in je gezin hiermee bezig kan zijn. En verder, het is natuurlijk goed om hier voor jezelf over na te denken en mee bezig te zijn. Maar ik zou bijna zeggen van, probeer ook met elkaar hier gewoon over te praten. Van wat lees je hier nou, wat vind je daar nou moeilijk aan en hoe helpt het jou om, op te staan voor de gerechtigheid, want dat is waar het dan om gaat. En dat kun je natuurlijk ook op kringen doen, misschien in het aanbiddingsteam als je samenkomt. En kom je met niemand samen, zoek dan eens anderen op en praat daar eens met mee. Dat wou ik er even over zeggen. Dan zijn we verder nu aan het eind van de dienst gekomen. Straks na de dienst, heb ik begrepen, zijn Piet en Truus beschikbaar als je nog door wil praten over dingen of als je gebed nodig hebt. Piet en Truus blijven hier in de zaal en spreek hen dan aan. Dat is het. Dan wil ik nu eigenlijk de dienst afsluiten met de zegen. En ik wil u vragen daarbij te gaan staan. Vader in de hemel, dank u wel voor deze dienst die we zo met elkaar mochten hebben. Dank u Heer dat we bepaald zijn bij uw goedheid, uw grootheid, bij uw trouw. Dank u wel Heer dat we opgeroepen mochten worden om ook in deze wereld ons uit te strekken Heer en uw koninkrijk van gerechtigheid zichtbaar te maken. En Heer dat kunnen we niet zonder uw zegen. En Heer daarom bidden we dat uw licht ons pad zal beschijnen. Dat u de weg wijst die we moeten gaan. Heer, dat uw liefde ons zal verwarmen. Dat we ook in uw gloed naast anderen zullen mogen staan. Heer, wil zo geven dat uw vreugde onze kracht zal zijn bij alles wat we horen en wat we zien. Dat uw vrede ons zal omarmen, ook in momenten van enkel verdriet. Dat uw engelenwacht rondom ons zal zijn, ons zal beschermen de hele tijd. Dat we steeds opnieuw zullen mogen ervaren dat u het bent die ons leidt. Wees zo gezegend in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We zingen nog een lied, lied 785. Dat heeft als titel Fundament. En daarna is er koffie in de ontmoetingsruimte.